Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en ook nooit opgeeft het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten onze dienst voort en gaan zingen op Psalm 124. Dat Israël nu zeggen, blijf een geest, indien de Heer die bij ons is geweest, dat is het eerste vers. Dan hadden zij ons levendig vernield, dat is vers 2 en vers 4. We ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik. Tot ons bederf gezet. Psalm 124, we zingen de versen 1, 2 en 4. wij gaan nu ook vanavond het geloof belijden. En dat noemen we in gehoorzaamheid aan het vaste woord van de Here en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En we zingen naar de geloofsbelijdenis uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. We moeten het woord van God niet alleen horen, maar ook bewaren. En in ieder geval, u belijdt in zijn hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en ook van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel, maar op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en daar zit de Heere aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. Dat wil zeggen, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Samen bidden en danken. Bidden en danken, Heere, dat gaat soms gelijk op. Wij mogen u danken, omdat u niet alleen in de hemel bekend bent bij alle die u daar dienen, maar dat u zich ook aan mensen op aarde hebt bekendgemaakt. In het paradijs sprak u tot de eerste mensen, rechtstreeks uit de hemelen. En toen riep u aartsvaders, die eerst ook niks van u wisten. En u maakte u bekend in dromen en visioenen. En daarna zond u profeten, die het woord van u doorkregen en mochten uitspreken tegenover wie zij ook kwamen. Zo zegt de Heere. En toen kwam uw Zoon. En die heeft u bekendgemaakt. En daarna de apostelen die de wereld ingingen en aan iedereen verkondigden wie God is en wat Hij doet. En daarna kregen wij uw woord. En dat woord hebben wij in onze handen gekregen. Het apostolisch woord. Het getuigenis van u. Het profetisch woord dat door en door betrouwbaar is. Dat woord dat wij mogen lezen, dat woord dat verkondigd mag worden, ook vanavond hier en elders. Maar uw woord is moeilijk om te begrijpen, niet alleen voor kinderen en jongeren, maar ook voor ouderen. En daarom hebben wij ook het licht nodig van de Heilige Geest. Wilt u ons ook in deze dienst uw geest niet onthouden? Dat de woorden die wij horen opgevat mogen worden als woorden van u. En dat ons hart open gaat. Raak ons aan, ook in welke omstandigheid van het leven wij ons bevinden. En dat kan zo verschillend zijn. In rouw, in verdriet, in pijn, in zorg, maar ook in dank, in vreugde. En Heere, tot al die mensen, tot jongeren en ouderen, komt u met het ene woord van u. Laat er voor in ieder van ons wat bij zijn, dat we uw stem gaan horen. En dat we dat persoonlijk ook mogen beleven. Uw geest onthoudt het ons niet. Maar onthoudt ook mij, die het woord mag uitspreken. Dit woord mag uitleggen, dit woord mag vertolken tot mensenharten, uw geest niet. Want we kunnen wel het woord onderzocht hebben, maar het is toch de geest die vrijmoedigheid geeft. Het is toch de geest die de gave geeft om het woord over te brengen tot de gemeente hier en thuis. Heere, help ons dan ook bij het luisteren, want hebben we dat nodig. We kunnen zo beheerst worden door allerlei dingen die verwarring kunnen geven, die ons afleiden, die ons bepalen bij iets of iemand anders dan u. Geef ons de rust en ook de gave om te luisteren. En zoals we het ook gezongen hebben, niet alleen het woord horen, maar het ook bewaren. En dan komt er ook nog bij dat we het mogen doen. Ja, dat wij leesbare brieven van u mogen zijn. Heere God, dat ook uw woord, de prediking van de levende God, het ware woord mag zijn. U bent een God die rechtvaardig is. U bent een God van gerechtigheid. U toornt over onze zonden. En buiten het verzoenend werk van Christus komen wij om. En daarom bent u niet alleen een toornig God, maar ook een God van genade en barmhartigheid in de Heer Jezus Christus. Dat die genade rijk en vrij aan iedereen mag worden voorgehouden. En dat wij ja, alles mogen loslaten en alles mogen opgeven wat Christus niet is. Dat wij niet bouwen op iets van onszelf. Heere, kiep er alles wat van ons is maar eruit. Alle steunpunten dat die losgelaten worden. En dat wij als een verloren mens tegenover u komen te staan met lege handen, lege zakken. En enkel kunnen roepen, o God, wees mij genadig. Dan gaan we gerechtvaardig naar huis. Want bedelaars, laat u niet staan. En Heer, als wij de omgang met u mogen kennen, misschien al een lange tijd of nog maar kort. Dat de band met u sterker mag worden. En dat wij voedsel mee krijgen voor het leven elke dag. We bidden om de opening van uw woord. We bidden dat uw naam op het hoogst mag worden verheerlijkt. En dat uw koninkrijk ook in deze gemeente mag worden uitgebreid. Dat uw naam de lof, de dank en de eer en de aanbidding mag krijgen. Nu en tot in alle eeuwigheid. Heren, wilt u dat zelf werken in ons hart? We bidden het in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan lezen Galaten 5, de versen 1 tot en met 13. Afgelopen week was het hervormingsdag en misschien is verleden week hier al bij stilgestaan. Maar ik werd door de gemeente waar ik vanmorgen mocht voorgaan nog gevraagd om daar nog opnieuw op in te gaan. En dat wil ik ook vanavond doen. En als we het dan over de hervorming hebben, dan hebben we het altijd over het woord van God. En daarvoor zijn we ook hier samen naar de kerk gekomen. Galaten 5, de versen 1 tot en met 13. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgelaard. U, die door de wet gerechtvaardigd wil worden, en daarmede bent u uit de genade gevallen, want wij verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn, maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen wie hij ook is. Maar ik, broeders, als ik nog besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis er niet gedaan. Die tezijde u opruien, zij maar afsnijden. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot de vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. De preek gaat over het eerste gedeelte van Galaten 5. Het eerste vers. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En ik schrijf boven de preek de vrijheid van een christen. De vrijheid van een christen. Ik heb drie lijnen. Volgens Paulus, kan ook zeggen volgens het woord van God. Volgens Luther en volgens ons. De vrijheid van een christen. Volgens Paulus, volgens Luther en volgens ons. Dan geef ik u de afkondigingen allereerst door. De collecte, de eerste is voor het restauratiefonds. De tweede voor de kerk. Van harte bij u en jou aanbevolen. Samen met de zendingsbussen en de steunpilaren aan de uitgang. Dan de kerkdiensten voor DV zondag 12 november 2023. 'S Morgens om 9:30. Gaat hiervoor Dominica Groenendijk uit Brugge en 's avonds om 6:30 dominee Gouda uit Nieuw-Lekkerland. En dan nog een mededeling. Straks na de dienst bent u en jij weer van harte welkom om liederen te zingen tot Gods eer. Voor de preek gaan wij zingen uit een hele mooie en bekende en vertrouwde psalm. Psalm 116. De eerste verzen kennen we denk ik bijna wel uit het hoofd. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En dan het tweede vers. Ik lag gekneld in banden van de dood. Vers 3. Och Heer, och werd mijn ziel door u gered. En vers 4. De eenvoudige wil God steeds gade slaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. En vers 5. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgericht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Ik noem u uit Psalm 116 de eerste 5 versen. Is het waar, gemeente, dat de vrijheid van een christen sporadisch aan de orde komt in een preek? Als dat waar is, wat zou dan de reden kunnen zijn? Het woord vrijheid, dat komt denk ik bij kinderen, jongeren en ouderen heel spannend over. We hebben allemaal wel wat met het woord vrijheid. Vluchtelingen die laten voor hun vrijheid familieleden en bezittingen achter. Wagen zelfs met gevaar voor hun eigen leven een reis naar in ogen een veilig land. En wat dacht u van die gegijzelden daar in Gaza? Die kijken ook uit naar vrijheid en ook de familieleden. Zullen we ooit onze ouders, kinderen of kleinkinderen terugzien die gevangen genomen zijn? Het woord vrijheid is voor veel mensen in onze tijd een van de meest gekoesterde dingen. Ik wil vrij zijn. En met de individuele vrijheid wel voorop. En we zijn ook heel gevoelig voor inperking van onze persoonlijke vrijheid. Niemand mag ons iets belemmeren. Wij willen graag onze eigen weg gaan. We willen echt onze eigen toekomst bepalen. En niemand heeft er eigenlijk iets mee te doen of te maken. En om ons heen pleit men voor maximale vrijheid. Alles moet kunnen. Er zijn geen taboes meer. We leven in een moderne tijd. Elk mens moet baas zijn over zijn eigen leven. En de jongeren die denken, denk ik, als het gaat over vrijheid, dat ze niet meer gebonden zijn aan opgelegde regeltjes. Daar kunnen jullie wel eens je druk over maken. Als je iets niet meer mag of als iets moet door je vader of door je moeder. Wanneer het dan vanavond mag gaan over de vrijheid van een christen, dan hebben we het over heel iets anders dan over de vrijheidsopvatting die mensen in onze tijd koesteren. En ik begin bij de eerste lijn met de vrijheid van een christen volgens Paulus. En Paulus, een dienaar van de Heere, hij komt met het woord van God, staat dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. En dat woord vrijheid, dat brengt ons meteen al midden in de tekst bij het meest belangrijke woord van de tekst. En dat woord vrijheid, dat speelt in de brief die Paulus geschreven heeft aan de Galaten een hele belangrijke rol. En geen ander Bijbelboek brengt ons, als het gaat over de vrijheid, beter op het juiste spoor dan deze brief. Ik zou eigenlijk deze brief willen samenvatten met het ene woord vrijheid. Waar gaat de Galatenbrief over? Over vrijheid. En over welke vrijheid heeft Paulus het dan? Hij heeft het over een speciale vrijheid. Hij bedoelt de vrijheid in Christus. En daar wil ik het vanavond met jullie en u hier in de kerk en thuis over hebben. En er is natuurlijk altijd wel een reden voor dat Paulus zich met nadruk inspant om over vrijheid te spreken in deze brief. In de gemeente van Galaten zijn insluipers gekomen, je kunt ook zeggen dwaalleraren. En zij willen christenen beroven van hun vrijheid in Christus. Dat is een kwalijke zaak. En deze binnendringers die gedragen zich als spionnen. Ze lijken volgens mij op de fariseeën en de wetgeleerden die altijd op de loer lagen. Of ze Jezus en discipelen ergens op konden betrappen. Of ze iets verkeerds deden, of ze de wet van God niet hielden. En deze insluipers hebben een doel. Ze doen heel erg hun best om de vrijheid in Christus te veranderen in wettische slavernij. Geen vrijheid in Christus, wel wettische slavernij. En de vraag die kan natuurlijk gesteld worden, wat hebben nou die keurmeesters tegen de prediking van Paulus? Wij kennen Paulus en wij zouden zeggen, wat Paulus predikt, daar is toch niks mis mee? Hij is toch een dienaar van Christus? Zij bestrijden dat Paulus predikt genade alleen en geloof alleen. Het alleen vrij zijn in Christus is bij deze tegenstanders een doorn in het oog. Want zij vinden dat dat niet genoeg is voor onze redding. En waar komen zij dan mee? Wel, ik moet wel eerlijk zeggen dat zij niet logen in wat Christus heeft gedaan. Zij herkennen Jezus ook wel als de verlosser door God naar deze wereld gestuurd. Maar ze zeggen, nee, dat is niet genoeg. Genade alleen en geloof alleen, dat is niet genoeg. Er moet nog iets bij. En wat moet er dan bij? Dit. Christenen die Jezus volgen, die moeten zich blijven houden aan Joodse wetten en Joodse voorschriften. Daar mag absoluut niet van afgeweken worden. Dus zij vullen het werk van Christus aan met allerlei voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen. En hiermee bedreigen die insluipers de vrijheid die in Christus is. Wat is dit? Dat is niet anders dan vrijheidsberoving. Gemeente, hebben wij in de gaten wat die dwaalleraren aan het doen zijn. Zij verzetten zich tegen de vrijheid die Christen gekregen hebben door het geloof in de Heer Jezus Christus, door het vertrouwen op de vergeving die Jezus wil schenken. Want Joodse wetten en Joodse voorschriften, die moeten zeg maar ook het leven van christenen gaan bepalen. Die horen erbij. En wat doen zij? Zij maken van gelovige slaven. Is dat nou erg? Dat is niet erg. Dat is verschrikkelijk. Dat mag je niet accepteren. Want het evangelie roept ons niet op tot een wettische slavernij, maar tot een vrijheid in Jezus Christus. En daarom waarschuwt Paulus de gelaten tegen dat wettisch streven van deze mensen in de gemeente. Hij roept hen op om toch vast te houden aan de geschonken gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En dit is nou niet het enige conflict. Er is een ander conflict bijgekomen. Paulus heeft ook een conflict met deze mensen over de vrijheid van een gelovige. En dan gaat het over de besnijdenis. Hij keert zich ook tegen een visie van deze mensen die zeggen dat een heidenchristen, wil hij een kind van God zijn, wil hij voortaan als gelovige leven, eerst besneden moet worden. Jongelui, jullie weten denk ik ook wel, christenen in die tijd had je van een verschillende achtergrond. Je had heidenchristenen, dat waren christenen die uit het heidendom kwamen. Maar je had ook jodenchristenen, dat waren christenen die kwamen uit het jodendom. Het gaat hier dus over de besnijdenis. En in Galaten 5 spreekt Paulus daar uitvoerig over. En in Galaten 2, de versen 2 en 3, noemt hij ook de naam van Titus. En Titus was een jonge man die over was gekomen uit het heidendom en ook een metgezel van Paulus. Of nog beter gezegd een medegezel, een medewerker geworden van Paulus in het evangelie. En Paulus heeft hem niet, zeg maar, laten besnijden. En omdat hij dit niet heeft gedaan, was dat tegen het zere been, tegen die binnendringers in de gemeente. Voor hen slaat Paulus, als hij Titus niet liet besnijden, de plank helemaal mis. Paulus, je zit er volkomen naast, man. Want zij vinden de besnijdenis noodzakelijk voor de zaligheid en hameren er voortdurend op dat Paulus toch Titus moet besnijden. Paulus doet het nou. Je zit fout, laat hem toch besnijden. Paulus gaat niet door de knieën. In de confrontatie met die dwaaleraars. Hij blijft standvastig en schippert niet. Daarin is hij wel te prijzen. Hij is niet een rietje dat heen en weer wordt bewogen als er van een bepaalde kant, zeg maar, weerstand komt. Hij piekert er helemaal niet over om zich neer te leggen bij de eis van zijn tegenstanders. En waarom niet? Wel, volgens Paulus is hier de kern van het evangelie in het geding. We kennen de apostel in al zijn brieven als een man die zich echt niet druk maakt over middelmatige dingen. Maar als het gaat over het hart, de kern van het evangelie, dan is Paulus zeer radicaal en ook heel erg duidelijk. Als de inhoud van het evangelie op het spel staat, dan laat hij geen krimp. De vrijheid van een christen moet gehandhaafd blijven. En als u nou Galaten 1 leest, dan zie je hoe Paulus heel duidelijk is. Als het gaat over de verkondiging van het evangelie, dan zegt hij: wie een ander evangelie verkondigt dan ik heb verkondigd, die zij vervloekt. Al zou het bij wijze van spreken een engel uit de hemel zijn. Paulus, hoe durf je dat te zeggen? Paulus gaat heel vaar als het gaat over de inhoud van het evangelie. En misschien denkt u wel of vraagt u nog, waarom heeft Paulus dan, zeg maar, Titus niet laten besnijden? Kijk, nu is dat misschien voor jonge mensen niet een punt, want maakt u zich eigenlijk druk om. Wij leven nu een heel andere tijd. Maar toen was dat heel erg belangrijk voor de kerk. Want als Paulus zou toegeven om Titus te besnijden, dan gaat hij ook ontkennen dat iemand die uit het heidendom christen wordt en eerst besneden moet worden, dat dat de weg is. Maar Paulus, die zegt, iemand die uit het heidendom komt en gegrepen is door het evangelie en de verschijning van Jezus Christus heeft liefgekregen, die is een kind van God. Punt uit. Een heidenchristen hoeft niet eerst via Joodse wetten en Joodse voorschriften en besnijdenis tot het geloof te komen. Hij mag rechtstreeks zonder voorwaarden tot Christus gaan. Wat doen die mannen? Wel, die zet als het ware een hekje rondom Christus. En gemeente, zo kunnen wij ook in onze tijd allerlei voorwaarden hebben, allerlei schema's, allerlei standpunten die christenen belemmeren om rechtstreeks tot Christus te gaan. Daar houden we zondige mensen tegen. Dat kan niet. Dat mag niet. Heidenen, zegt Paulus, mogen zonder voorwaarden de boodschap van het evangelie horen en aannemen, zonder eerst een omweg te maken via het jodendom. De genade van Christus maakt direct vrij. De vrijheid van een christen volgens Paulus. Met een paar zinnen vat ik het nu samen. We hebben gehoord dat die vrijheid een vrijheid in Christus is. Makkelijk om te behouden. En Paulus, hij piekert er niet over om die los te laten en wettische slavernij in te voeren. Want Paulus meent dan toegeven dat hij daarmee de kern van het evangelie loslaat. Dat is de eerste lijn. En dan de vrijheid van een christen volgens Luther. Maarten Luther, de reformator, die heeft ontzettend veel aandacht besteed aan het woord vrijheid. Een van zijn beroemdste en bekendste werken is het geschrift over de vrijheid van een christen. Als ik zou vragen aan jongeren en ouderen, wie heeft dat boekje wel eens gelezen? Zijn er in de kerk die dat boekje wel eens hebben gelezen? Nou, dan gaat u weer iets nieuws horen. En dat prikkelt altijd ook de nieuwsgierigheid. En dat is altijd goed in een preek. Dat boekje heeft een inspirerende en ook een leerrijke tekst. Dat boekje wil ons leren overtuigen hoe een christen heeft te leven volgens het woord van God. En Paulus, hij beschrijft en ook heel helder en beeldend wat nou de vrijheid van een christen is. En Luther, ik had Paulus, het is Luther natuurlijk, Luther die stuurde dit geschrift in 1520 naar de paus, naar Leo X. En hij dacht nog de paus hiervoor te kunnen inwinden, maar dat had geen resultaat. En volgens Luther heeft dan christelijke vrijheid twee kanten. Het is vrijheid van iets en vrijheid tot iets. Nou, dat doet toch niet moeilijk. Vrijheid van iets en vrijheid tot iets. Het geloof en de dienstbaarheid van de liefde, dat komt dan ook in het boekje zo naar voren. En Luther, hij werkt dan deze vrijheid in Christus uit aan de hand van op het eerste gezicht tegenovergestelde lijnen. Het lijkt alsof dat met elkaar in tegenspraak is, maar dat is het niet. Hij zegt, een christen is een vrij heer over alle dingen en niemand onderdaan. Een christen is een vrij heer over alle dingen, niemand onderdaan. En een christen is een dienstknecht, een onderworpen in alle dingen en ieders onderdaan. Ik vat het nog wat samen. Ik zeg het met eigen woorden, zodat hopelijk u het nog beter kunt onthouden. Ik formuleer die twee lijnen kort en krachtig. En dan kan ik zeggen, een christen is de baas over alles. De christen is de baas over alles. En een christen is een dienaar van iedereen. En dat werkt Luther uit. Ja, zegt u, u hebt het over Luther. Maar waar haalt Luther nou die lijnen vandaan? Uit de Bijbel natuurlijk. Uit de brieven van Paulus. In 1 Korinthe 9 vers 19 schrijft de apostel Paulus. Want hoewel ik vrij ben van u allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot een slaaf gemaakt. En de andere tekst staat in Romeinen 13 vers 6. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Heeft Luther dan altijd uit die vrijheid in Christus geleefd? Is hij altijd vrij geweest? Nee. Eerst voelde hij zich gebonden aan de zonde. Luther is een man met een ontzettend diep zondebesef. En gemeente, onze godsdienst op zichzelf maakt ons niet vrij. Je kunt zeer godsdienstig zijn, je kunt uiterlijke vormen hebben, je kunt trouw zijn in alles en toch het voornaamste missen. En dat is het geloof in Christus. Je kunt je druk maken over allerlei geestelijke dingen en toch de Here missen. Niet godsdienst maakt ons vrij. En als er één dat heeft geweten en heeft beleefd, dan is het wel Maarten Luther. Hij wist dat een mens door en door zonde is. Eén brok goddeloosheid. Want toen die jonge Luther zich ging aanmelden in het klooster van Erfurt, stelde het hoofd van het klooster aan hem drie vragen. Dat was toen wel de gewoonte in die tijd. Ben je vrij en in dienst bij iemand? Ben je niet in dienst van iemand? Heb je bepaalde schulden? Leid je een verborgen kwaal? En drie keer zei Luther, nee. En toch, gemeente, bij dieper inzien had hij drie keer moeten zeggen, ja. Want hij miste op dat moment de vrijheid in Christus. En hij probeerde zich vrij te maken door het doen van allerlei goede werken. Door in het wazen toe, die trap beklimmen in Rome en zichzelf pijn doen. Hij was een en al angstig, hij was een en al onrust, een en al onzekerheid. Hij kreeg maar geen rust. Later, toen deed Luther de ontdekking van zijn leven. Wat zag hij? Hij zag dat hij niet door zijn doen, maar door wat Christus voor hem heeft gedaan, behouden werd. Dat heeft hij ontdekt. U ook. Jij ook. Of ben je nog zo doelmatig bezig? Ontdekt. Dat de zaligheid niet in mij zit, maar buiten mij. In Christus. Voor 100%. Door het geloof in Christus word je vrij. Genade maakt vrij. En gemeente, toen hij dat ging ontdekken. Zalig worden is niet afhankelijk door wat ik doe. Niet afhankelijk van mijn inspanning. Niet afhankelijk van mijn prestaties. Maar alleen van het volkomen verlossingswerk van Christus. Toen gebeurde er iets. De deur naar het hemelsparadijs ging open. Toen kwam er een opening door Christus tot de hemelse Vader. Dat geeft ook eigenlijk een paradijs op aarde. Een vreugde die niet uit te spreken is. Gemeente, als u dat nou ook heeft ontdekt, dat geheim, Christus alleen heeft het voor mij gedaan, dan is dat toch het grootste geschenk wat een mens kan krijgen van de Heere. En niets kan je toch meer blij maken dan dit geschenk, dan de genade van God. Dat blijft onverklaarbaar en ook onuitsprekelijk. Genade voor mij. Hoe bestaat het? Een christen is de baas over alles. Een christen is een dienaar van iedereen. En nu probeer ik heel kort, ik ga niet een heel lang theologisch verhaal houden, deze twee lijnen uit te leggen. Luther maakt aan de hand van de Bijbel en allerlei voorbeelden duidelijk dat christelijke vrijheid alleen maar vrucht is van het geloof in de vergeving van Jezus Christus. Die vrijheid komt alleen door het bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. En Luther, hij noemt dat een vrolijke ruil. U weet wel, Luther, die kon het wel eens heel apart zeggen, ook wel eens heel eigenaardig. En ook was een beetje plat en ruw. Dat was in die tijd een beetje de gewoonte. De mensen waren toen wel plat en ruw. Wij gebruiken bepaalde woorden uit die tijd niet meer. Een wonderlijke ruil. En dan komt hij met het voorbeeld van een arme bruid. Ze heeft alleen maar schuldeisers en schulden. Maar gelukkig, ze trouwt met een rijke bruidegom. En wat gebeurt dan? Wel, die neemt al haar schuldeisers en haar schuld weg. Die bruid is nu dankzij die bruidegom rijk. Al die schulden, al die schuldeisers in één klap voetzie. Dat is een vrolijke ruil. En Luther zegt, zou je daar nou niet blij van worden? Gemeente, als u ook een schuld bij iemand hebt, of u zegt, hoe kan ik dat ooit vergoeden of terugbetalen? En die zeggen ineens tegen je, ik wil geen cent meer van je hebben. Je hoeft het mij niet af te betalen. Zou je daar niet blij van worden? Maar je hebt er dag en nacht wakker van geleefd. Je zegt, hoe kan ik dat ooit in orde krijgen? Hoe kom ik ooit van mijn schuld af? Zo kan het ook geestelijk zijn. Hoe verschijn ik ooit rechtvaardig voor God? En zolang je maar naar beneden kijkt, is er geen uitzicht. Maar als je de hand van het geloof mag leggen op het werk van Christus en mag beleven in geloofspraktijk, dat heeft Jezus Christus zonder mij voor mij gedaan. Dat geeft blijdschap. Zo kent ook Maarten Luther de boodschap van het evangelie. Hij weet als geen ander, een mens kan zijn schuld niet betalen bij God. En we hoeven het trouwens ook niet te doen. Christus is toch in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En wie dat gelooft en zich vastklampt aan de belofte van God in Christus Jezus, die staat in de christelijke vrijheid. Het geloof verbindt ons met Christus. Het geloof houdt het werk van Christus door en door betrouwbaar. En wat in Christus wordt toegezegd, genade, vrede, gerechtigheid, vrijheid, dat mag het geloof toe-eigenen. Als je dat geloof, dat Christus dat voor jou heeft gedaan, dan heb je, zegt Luther. En die je niet gelooft, dan mis je ze. Ik kan het ook nog korter zeggen. Als je gelooft, gemeente, heb je de zaligheid. En buiten het geloof lig je nog verloren. Wie je ook bent en wat je ook doet. Vrolijke ruil. Christus neemt mijn zonde. En in mijn plaats ging hij sterven op Golgotha. Het gaat om zijn aangebrachte gerechtigheid. Daarvan te leven, dat geeft christelijke vrijheid. Een christen is baas over alles, vrij van schuld, vrij van de vloek van de wet. Een christen is een dienaar van iedereen, dat is dan die tweede lijn. Die tweede lijn komt ook aan de orde in het boekje van Luther over de vrijheid van een christen. En hier komen de goede werken om de hoek kijken. Enerzijds gaat Luther in het spoor van Paulus dat wij onmogelijk door het doen van goede werken behouden kunnen worden. Niet uit de werken worden wij zalig. Maar anderzijds houdt hij nog overeind dat goede werken een bedoeling hebben. Gemeente, al word je uit genade gered, dan moet je niet geredeneren, nou heb ik voortaan niks meer te maken met goede werken. Goede werken, zegt Luther, maken niet een goede man. Maar een goede man doet goede werken. En wanneer wordt iemand dan goed? Door het geloof in Christus. Dan verdoemt de wet niet meer. Maar Luther die stelt dat een gelovige niet vrij is van het doen van de wet. Niet in verdienstelijk opzicht. We gaan geen goede werken doen om daarmee wat te zijn en te verdienen voor God. Het gaat erom om daarmee God te dienen en anderen. Daarom doet een christen ook goede werken. Werken van de dankbaarheid. Maar daarin blijft het geloof het middelpunt. We zijn alleen voor God rechtvaardig door het geloof. Het geloof is werkzaam. Het geloof brengt goede werken voort. Wie gelooft wordt niet alleen een ander mens. Wie gelooft is ook een vernieuwd schepsel. Dan hebben we de Heere lief. Dan komen de vruchten van het geloof. Dan kunnen andere mensen in mijn leven lezen dat ik de Heer uit genade door het geloof heb liefgekregen. Ik vat ook dit gedeelte van Luther samen. Hij leert dat een mens het woord van God nodig heeft om vrij te zijn. Het geloof maakt vrij. En het leven van een christen is herkenbaar en zichtbaar. Hoe? Wel in de manier van het leven. In het dagelijks leven. In het gewone leven. In het leven van elke dag. Anderen merken dat we bij Christus horen. Maar het vrij zijn van een christen, dat betekent volgens Luther niet dat we vrij zijn in ons doen en laten. Dat we zelf maar kunnen doen wat we willen of wat we niet willen. Christelijke vrijheid houdt in dat we rekening houden wat Christus met zijn geest, met mijn wil. En door de geloofsband met Christus ben ik innerlijk vernieuwd. En dat wordt dan zichtbaar in de manier van leven. De vrijheid van een christen volgens ons. Dat is de laatste lijn. Die dreiging van wetticisme, gemeente, ligt ook bij ons, dacht ik, op de loer. Dat kan van tijd tot tijd zo de kop doen opsteken. Hoe dan? Wel door allerlei menselijke voorschriften en standpunten, zwakken in het geloof, hun vrijheid in Christus af te pakken. Pas verzoeken mensen op. Maar kijk maar niet te gauw en te veel naar anderen. Het zit ook in ons bloed dat we met wat rechtzinnigheid en wat vroomheid het proberen op een akkoordje te gooien met de Heere God. Dat spreken we natuurlijk niet uit. We zeggen dat zalig worden alleen maar is door het geloof in Christus. Maar ondertussen kunnen we nog wel denken dat we nog niet zo slecht leven. En dat we toch wel iets meer doen dan anderen. Ondertussen denken we soms ook nog wel een beetje, Heere God, u mag bij mij toch best wel tevreden zijn. Als u let wat ik doe en wat anderen allemaal nalaten. En gemeente, ook dat woord vrijheid, dat kun je invullen in kleine schaal. We houden ons bezig met wat niet mag en wat wel mag. Dat leidt tot oeverloze discussies. Zelfs binnen de gemeente. Ik denk dat het nu wat minder is dan in mijn jeugd. Hè. Toen ging ik nog op fiets op zondag. Dat zou nog geen punt meer zijn op een jeugdvereniging. Maar dat was toen ik nog op de catechisatie zat. Een vraag aan de dominee. Die kwam met de fiets naar de kerk. En wij kwamen maar lopen. We mochten niet op de fiets. Dat was toen eigenlijk zo. En dan kon je dan de hele tijd de dominee mee lastigvallen. Waarom mogen wij niet fietsen op zondag? En waarom mag ik hier niet heen? Ach, oeverloos. Je komt er niet uit. Het geeft geen verbinding. Geeft vaak verwijdering. Dat wil niet zeggen dat alles maar kan en alles mag en dat we alles moeten goedkeuren. Maar de leefwijze, als ik het goed zie van de mensen van nu, is: ik doe alleen maar wat fijn is voor mezelf. Dat gaat niemand iets aan. Niemand heeft met mijn leven te maken. En we worden boos als iemand ons een of andere beperking oplegt. We hoeven toch aan jou geen verantwoording mee af te leggen. Wat bemoei je eigenlijk mee? De vrijheid in Christus tilt ons boven al die menselijke vragen uit. Paulus, die deed er ook niet aan mee. Denk maar aan de gemeente van Rome. Daar hadden ze ook een discussie, weer tussen die heidenchristenen en jodenchristenen. Die waren daar lid van één gemeente. En dat ging over het eten, hè, volgens Joodse gebruiken. En die jodenchristenen zeiden tegen die heidenchristenen: dat moeten jullie ook doen. En Paulus, die staat erboven. Hij zegt: respecteer nou elkaar eens. We kunnen de vrijheid nooit buiten Christus verstaan. Wat we ook doen of laten. Hoe denkt de Heer Jezus hierover? Wat zegt het woord erover? Niet: ik vind dit, ik denk zus. Hoe denkt de Heer erover? En helaas wordt ook dat woord vrijheid heel verkeerd verstaan. De een die verandert vrijheid in iets waarin de mens zelf mag uitmaken wat goed en kwaad is. En met deze houding maak je weer misbruik van een christelijke levensfase. Dat is eigenlijk losbandigheid. Alles kan. Alles mag. Er zijn geen taboes meer. Dat is ook weer de heilige tijd waarin we leven. Wat kan nou niet meer? Wat mag nou niet meer? Alles mag gezegd worden. Alles mag gedaan worden. Tenminste, mensen die niet christelijk zijn, christelijke standpunten, die worden vaak weggejaagd. Vrij zijn. Paulus kende in zijn tijd ook mensen. En die waren ook nog zo vroom dat ze zeiden: oh, wij doen wel zonde, maar de genade is nog veel rijker en groter. Gelukkig, ik doe wel verkeerde dingen, maar er is ook genade voor mij. Normloos gedrag werd dan gezien als christelijke vrijheid. Echte vrijheid. is gebonden aan het woord van God. En zeker ook nu willen wij zo zelfstandig zijn, vrij over het eigen leven beslissen. Alles kan, zei ik. Zelf kiezen voor abortus. Ik geloof meer dan 90% in Nederland vindt dat al goed. Wie daar een ander standpunt over inneemt, een christelijk standpunt, die wordt uitgelachen. Ik hoorde dat eens een keer over de radio, ook een reporter. Die helemaal meeging met iemand die ervoor was. En eigenlijk ook zei, kan me niet meer voorstellen dat iemand dat tegen is in onze tijd. Dan denk ik, hoe bestaat het? Zelfs beslissen over voltooid leven, als je denkt, nou het is genoeg geweest. Het gebeurt allemaal onder het motto. Iedereen moet vrij zijn. We maken onze eigen wetten en houden ons niet aan Gods wet. Wat is christelijke vrijheid? We leven pas in christelijke vrijheid als we door Christus bevrijd zijn van zonde en schuld. En bij deze unieke houding hoeven we niet van alles te doen om het weer in orde te krijgen met God. Wat wij niet tot stand kunnen brengen, dat heeft de Heere gedaan. Om ons te bevrijden, liet Hij zich gevangen nemen. Om ons te bevrijden, liet Hij zich geeselen. Om ons te bevrijden, liet Hij zich binden. Om ons thuis te brengen, werd Hij onschuldig veroordeeld. Alle zonden nam Hij op zich. Ja, alleen het bloed van Christus maakt mij vrij. En hoe leven we dan door christelijke vrijheid? Door in ieder geval niet een loopje te nemen met de wet van God. De wet van God blijft voor elke gelovige een richtsnoer van dankbaarheid. En daarom lezen wij elke morgendienst de wet van God. Dat hebben we nodig om bij het woord van God te blijven. En ik zeg met Luther dat wij niet de wet van God houden om daar redding mee te verdienen. Het is precies omgekeerd. Omdat we door Christus zijn vrijgemaakt, houden wij de wet van God uit dankbaarheid. En gemeente, kom niet tot een afronding. Staan we in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Mag u met Paulus en met Luther ook uitroepen. Ik ben vrij. Vrij in Christus. Zijn we een baas over alles? Zijn we een dienaar van iedereen? Blijf in het Bijbelspoor. Geloof en gehoorzaam in het betrouwbare evangelie. Dat is leven uit de belofte. Dat is leven met hoop. Dat is leven met zekerheid. En weet je wat ik dan bedoel? Met hoop, bemoediging en zekerheid. Ik bedoel wat zwart op wit staat in Johannes 8 vers 36. En daarmee sluit ik de preek af. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Werkelijk vrij alleen in Christus. Amen. Wij gaan zingen naar Psalm 130. Psalm 130 vers 3. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En hoop op de Heer, geen vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, we zingen de versen 3 en 4. Wij gaan u danken en doen ook de voorbeden. Ja, Heer, de dichter van Psalm 130 zat net als Luther in een crisis. Had ook last van zijn schuld, van ongerechtigheden. En tegenover u had hij niets meer op zak. Hij kon alleen maar belijden. Als u let, als u mijn ongerechtigheden bewaart. Heer, hoe kan ik dan voor u bestaan? Hij wist, hij ging diep in de stof. Kan God niet ontmoeten met iets van mijzelf? Maar gelukkig, hij keek niet alleen naar beneden, maar vooral op de diepte keek hij omhoog. Hij jubelde het uit, maar bij u is vergeving, omdat u gevreesd wordt. Bij u is vergeving, voor de grootste zondaar, wat we ook hebben gedaan. Er is een terugkeer tot u, voor jongeren die vastgelopen zijn met de raadsels van hun leven. Voor ouderen die in de war zijn gekomen en het ook niet meer weten, omdat ze zoveel tegenstrijdige dingen hebben gehoord. Het is een labyrinth voor hen geworden waar ze niet meer uitkomen. Heren, dat wij het toch eenvoudig houden. En dat we nou voor u neervallen. En eerlijk tegen u zeggen, Heere God, ik ben een zondig mens. Maar ik kan niet zonder u. Ik ben zo ongelukkig buiten u. Maar ik lees in uw woord dat er bij u genade is. Dat u, o Heer Jezus Christus, bewogen bent over zondige mensen. En dat u uw armen hebt uitgestrekt naar vermoeide en beladenen. En dat alleen rust bij u te vinden is. Heer Jezus, ontferm u over mij. En wees mij genadig. En Heer, u hebt nog nooit een zondaar die werkelijk met berouw tot u kwam weggestuurd. Nee, u hield zich op met zondige mensen. Maar juist de vrome in Israël begreep er geen snas van. Hij houdt contact met zondige mensen. Het was een verwijt. Klopt niet wat die man doet en wat hij zegt. Ze begrepen niet dat een zaligmaker alleen maar gekomen is voor zondige mensen. Niet voor mensen die het hebben die het zijn. Niet voor mensen die zich verheffen boven anderen. Maar voor mensen die niets hebben en niets zijn. Die met hun doen niet bij u durven te verschijnen. Maar die wel durven te leven van de aangebrachte gerechtigheid van Christus. Van zijn volkomen werk. Dat geeft rust en zekerheid. Heren, als die zekerheid nog niet in ons hart is, wilt u dat werken. Door de kracht van uw geest. Dat we opengevouwen komen bij u. Zoals we ook gezongen hebben. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Iemand die het levensboek open doet en niks verborgen houdt. En schoonschip wil maken met u. Daarom zegen de bediening van uw woord. Ontferm u ook over deze gemeente. Die nu zonder herder leraar is. En geef de mannen broeders van de kerkraad wijsheid. Om ook weer het beroepingswerk op te pakken. En dat er zijn een tijd ook een dienaar van het woord hier mag komen. Die ook van niemand anders wil weten dan van Jezus alleen. Heren, ontferm u ook over kinderen en jongeren in deze gemeente. Ze groeien op in een moeilijke wereld. Kom veel op hen af. Verleen hen standvastigheid. Geef u ze ook de gave van het gebed. En dat ze overeind blijven in een wereld die hen bij u vandaan houdt. Trouwe heren, wilt u de komende week bij ons zijn, bij alle dingen die wij mogen doen, op school, op het werk, of als we nog thuis zijn. Zegen ook het gemeentewerk, werk van catechisatie, jeugdwerk en verenigingen. O, dat ook deze gemeente een bloeiende gemeente mag zijn, een leesbare brief van u, Heer Jezus Christus, tot glorie van uw naam. Dat bidden wij, alstublieft. Om Christus wil. Amen. O God, mijn God, gij alle vorsten Heer, ik zing verheugd. uw grote naam ter eer. Dat is het eerste vers van Psalm 145 en vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Psalm 145, de versen 1 en 6. Gaat dan heen in vrede, bewaar ook het woord van de Heer in uw hart en ontvang nu de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.